Die gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren. En gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan luisteren naar het koraal van Psalm 2 en zingen in ons hart mee het vierde vers. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn een geboren. Zeg vrij uw eis, ik zal uw macht verhogen, opdat uw naam alom ontzaglijk zij. Het heidendom ligt voor uw stoel gebogen, en het eind der aard erkennen uw heerschappij. Psalm 2 en daarvan het vierde vers. Vanavond weer verder lezen in de levensbeschrijving van Jozua en beginnen vanavond te lezen in hoofdstuk 5 vers 13 en lezen door tot hoofdstuk 6 vers 5. De schriftlezing voor vanavond is Jozua 5 vers 13 tot en met 6 vers 5. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe. En zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls, en er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen, de krijgslieden, die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal, alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan, en de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoren blaast, als gij lieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen, en het volk zal erin klimmen en een iegelijk tegenover zich. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, zo brengt u ons in deze adventstijd, zo midden in de week, weer samen rondom uw woord, met een deel van de gemeente hier in uw huis en het andere deel van de gemeente dat thuis met ons verbonden mag zijn. En Heere, dat het werkelijk advent mag zijn in ons hart. En dan een adventsverwachting naar die vorst van het Heer des Heren, waarvan wij vanavond zullen horen: en ik ben nu gekomen. Dat is kerstfeest vieren, Heere. De wereld om ons heen leeft ook in een adventsverwachting. Want de wereld ziet uit naar het vaccin dat komt, en dat zal de ziekte kunnen wegnemen, zo meent men. En velen zien uit om die prik te kunnen krijgen, want dat zal het redmiddel zijn. Maar laat dat zo bij ons niet wezen, maar laten wij dat andere adventsverlangen mogen kennen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? En dat er in de gemeente van Elburg en allen die met ons verbonden zijn, het zij dichtbij, het zij ver weg, iets mogen kennen van de verwachting die Habakuk mocht kennen in zijn wachttoren. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. En Heere, wie in zulke adventsverwachting gebracht is door de werking van de Heilige Geest, die zal op uw tijd en wijze het mogen gaan beleven, door het ware geloof: ik ben nu gekomen. Heere, zou dat zo mogen zijn? Want Heere, dat kan zo liggen in het leven, dat er zoveel blokkades liggen, dat er in ons midden onbekeerde zielen zijn, die vragen en bidden om de waarachtige bekering, en het lijkt maar niet te komen. En dat ze misschien denken: zal het voor mij wel kunnen? Terwijl ze de noodzaak van de waarachtige bekering toch enigszins gaan voelen in hun leven. O, wat kan het een blokkade zijn? Wat kunnen er muren oprijzen als het gaat om de noodzaak van de waarachtige bekering, en we moeten belijden: we kunnen onszelf niet bekeren. Het is een eenzijdig godswerk. En Heere, als wij het nieuwe leven hebben gekregen, en we zijn een leerling geworden op de school van vrije genade, en dan is het uw gewone weg om ons te laten zien wie wij geworden zijn, zondaar. En dan kan het soms wezen, Heere, dat er tijden in ons leven zijn dat elke bladzijde die wij openslaan in uw woord en elke preek die wij horen ontdekkend van aard is. En dat we een stroom van ongerechtigheden gaan ontdekken. En dan kan het zomaar wezen dat er een in uw huis aanwezig is of thuis mee zit te luisteren, voor wie dat nu zo'n onoverbrugbare muur geworden is. Mijn zonden, hoe zal ik ooit van mijn zonden verlost worden? Hoe zal ik ooit weer met God verzoend worden? O, wat een muren kunnen er oprijzen, En als u verder gaat werken en we krijgen dan licht over wat uw heilig recht van een mensenkind eist. Dat we betalen moeten voor onze schuld, terwijl we niet, geen penning hebben. Wat een muur kan dat zijn, Heere. Maar u kan al die muren slechten. U weet raad met al die blokkades, dat zullen wij vanavond gaan horen. Jozua liep ook in de eenzaamheid. En hij wist ook niet hoe het verder moest. Want die stad Jericho lag er. Met die hoge, dikke muren. Maar Heere, ze zijn toch gevallen. Door het geloof. En u hebt dat zelf beloofd. U bent zelf Jozua tegemoet gekomen als die grote vorst van het Heer des Heren. Ach, Heere, zou u zo vanavond eens door de prediking van het woord willen komen. Tot zo'n arme zondaar die zoveel onmogelijkheden ziet. Die zoveel muren ziet oprijzen. En dat het vanavond zo is zou mogen wezen. Ziet, hij komt. Dat is de stem mijns liefste. Springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Met die krachtige belofte. En dat u alle onmogelijkheden zou willen wegnemen. En zo zijn er ook in ons midden, die het wonder mogen kennen. Dat u, Heer Jezus Christus, alle zonden hebt weggedragen. En de weg geopend hebt met uw dierbaar bloed tot de troon der genade. Maar die opnieuw voor muren gekomen zijn. Wat zullen wij de Heere vergelden voor al die weldaden aan mij bewezen? Hoe zullen wij in de vreze des Heeren openbaar mogen komen en mogen leven tot eer van u? Omdat u het zo eeuwig waard bent. Omdat uw volk zo duur gekocht is. Ach Heere, dan lopen ze weer vast in de weg der heiligmaking. En welke muren kunnen dat zijn? De strijd tegen de zonde. De strijd tegen de Satan. De strijd tegen de verleidingen van de wereld. Maar Heere Jezus, u bent toch die grote overwinnaar in de strijd. Zou u uzelf vanavond eens willen openbaren? Ja, inderdaad, als die vorst, die goddelijke vorst, de zoon des mensen, de zoon van de levende God, die God uit God is en licht uit licht, maar mens wilde worden en zo de middelaar Gods en der mensen wilde zijn. Om de grote overwinning te behalen op Golgotha. En daarom, Heere, de strijd is al beslist. Want u hebt het uitgeroepen op Golgotha. Het is volbracht. Lieve Heere, zou u zo in ons midden willen zijn. We dragen de gemeente hartelijk aan u op. Onze kinderen. Onze jongeren. Degenen die in de kracht van hun leven staan. Maar ook de ouderen. En Heere, dan weet u in de tijd die wij meemaken. En waarin het coronavirus is uitgebroken. Dat er ook onder onze ouderen en eenzamen zoveel eenzaamheid is. En als er zo'n oudere vanavond in hun woning is en ze mogen meeluisteren naar uw woord, zou u ze dan eens willen bezoeken met uw heil? En zou u eens willen laten weten dat u ook die ouderen van de gemeente ziet zitten in de eenzaamheid, terwijl ze zo weinig contacten kunnen en mogen hebben? Heere, wilt u onze gemeenten vasthouden? Nu wij verstrooid zondag aan zondag uw woord moeten horen. Heer, houd ons vast in deze moeilijke tijd. En leer ons buigen onder deze roepstem van u. En tegelijkertijd bidden wij u. Hoeft het niet te lang te duren, Heere. En als wij dit aan u vragen, weten we misschien niet eens wat we bidden. O, leer ons bidden gelijk het behoort. Want wij weten niet wat goed is voor ons. Maar u weet het wel. Maar zou u ons alstublieft vast willen houden en dat boven alles in deze moeilijke tijd ook het woord een kracht Gods tot zaligheid mag zijn. En dat we toch ook samen mogen ervaren door het krachtige werk van de Heilige Geest. Dat ook dit, deze pandemie, ons vanwege de zonde overkomt. En leer ons zo te buigen in het stof. Zou u een wederkeer willen geven, Heren? Onder ons volk, in de kerk, en zou u nog wonderen willen doen, Heere, dat het toch niet zo zou zijn. U hebt geslagen, maar we hebben geen pijn gevoeld. Dat als het straks voorbij is, als u het geeft, dat de mens weer zo voortgaat, alsof er niets is gebeurd. Wat zal dat vreselijk wezen? En we reizen toch naar de eeuwigheid. Het gaat naar de laatste dag toe. En al die dingen laten ons weten. De uren komt steeds dichterbij, dat de bazuin van de archangel zal klinken. En u, Heer Jezus Christus, in majesteit en heerlijkheid zult wederkomen op de wolken des hemels. En zullen we dan bereid zijn? Dat is de grote vraag. En u mag het woord vanavond nog klinken. En wil u dat woord nog gebruiken tot bekering van zondaren en tot vertroosting van uw kerk? Geef uw knecht wat nodig is om dit woord te mogen prediken. En wilt u in ons midden zijn als één die dient? Niet verdiend, Heere, totaal niet. Maar doe het nog om de verdienste van die vorst van het Heer des hemels, die het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 29 en daarvan het eerste vers. Aardse machten, loof den Heer, geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van 's hoogste naam alle grote roem beschaam. Vorsten, voegt u hem in het midden, van zijn heiligdom te aanbidden. Het voegt u met de God getrouwen, zeer een heerlijkheid te ontvouwen. Psalm 29, het eerste vers. De gemeente, aan het einde van de 18e eeuw en aan het begin van de 19e eeuw leefde in Engeland de zeer godzalige predikant William Huntington. Misschien heb je er wel een boekje van thuis. Zijn leven lag verklaard in Psalm 56. En misschien ligt uw leven daar ook wel in verklaard. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Want deze dienaar van het evangelie is in Engeland op verschillende plaatsen geweest. En aan het einde van de 18e eeuw heeft hij een levensbeschrijving geschreven. Hij heeft zijn leven beschreven. Ook die verschillende plaatsen waar hij geweest is, waar hij gewoond heeft. En dan is het opvallend dat als hij die plaatsen gaat beschrijven waar deze Huntington geweest is en waar hij gewoond heeft, dat hij al die plaatsen heilige plaatsen noemt. En waarom doet hij dat? Omdat hij plaatsen kon aanwijzen daar in Engeland waar hij geleefd heeft, waar hij een ontmoeting heeft gehad met zijn God. Hij kon plaatsen aanwijzen in Engeland waar de Heere tot hem gekomen is. Hij kon de plekjes aanwijzen waar hij onderwijs van de Heer heeft gekregen, waar hij mocht ervaren hoe de Heer hem leidde van dag tot dag en hoe de Heer hem wilde vertroosten. En elke plek waarvan Huntington dat kon zeggen, die heeft hij een heilige plaats genoemd. Zeg, ken je ook van die plekjes? Welk plekje komt vanavond in je herinnering? En wanneer was dat voor het laatst dat je kon zeggen daar en daar, misschien was het wel ergens midden in het land, of achter je strijkplank, of waar dan ook, dat God overkwam. En dat je een godsontmoeting mocht hebben. Zijn er plaatsen aan te wijzen, gemeente, waar bij wijze van spreken uw schoenen van uw voeten moesten, omdat dat plekje een heilig plekje werd, omdat God aanwezig was. Vanavond komen wij Jozua op zo'n plekje tegen. En waar hij de Heer Jezus Christus mocht ontmoeten. Als die grote vorst van het Heer des Heren. Het was in de nabijheid van de stad Jericho. En dat blijkt uit de eerste woordjes van het eerste vers wat wij vanavond gaan overdenken, vers 13. En u vindt daar in vers 13a de woorden, voorts geschieden het als Jozua bij Jericho was. Dus Jozua was bij Jericho. Ja, we hebben de vorige keer gehoord hoe het volk Israël in de vallei van Gilgal gekomen is en dat het een hele bijzondere plaats is geworden. Daar nam de Heere de versmaadheid van Egypte weg. Toen hij dat bevel gaf dat alle onbesnedenen, en dat was het grootste deel van de mannen en de jongens, weer besneden moesten worden. Er kwam een omwenteling, zoals de naam Gilgal ook betekent. De Heere nam de smaadheid weg en zijn gunst werd weer ervaren. En in die weg, de weg van de besnijdenis, de weg van de bloedstorting, werd de weg geopend om ook in de vallei van Gilgal het Pascha weer te mogen vieren. En voor de ware gelovigen onder Israël is dat werkelijk een oase geweest. Daar in de valleien van Gilgal heeft de Heer het volk willen versterken, want de strijd zou gaan beginnen. Het land Kanaan moest worden ingenomen. Vandaar dat ook de vallei van Gilgal de vlakte van Jericho wordt genoemd. Want terwijl het volk daar lag en gesterkt werd door de oudtestamentische sacramenten, zagen ze daar in de verte de sleutelstad Jericho liggen. En die stad, die de poort vormde van het beloofde land, die moest als eerste worden ingenomen. En zie, Jozua wordt zich dat bewust. En als een week voorbij gegaan is en hij merkt dat de mannen en de jongens mogen genezen van de besnijdenis, dan voelt Jozua zich gedrongen om de eenzaamheid op te zoeken en dichter bij die sleutelstad Jericho te gaan. Hij voelt zijn roeping als leider van het volk. Hij zal de aanvoerder moeten zijn in de strijd. Nee, Jozua weet totaal niet hoe het zal gaan. Wij staan natuurlijk achter die geschiedenis. Maar Jozua wist het niet hoe die eerste stad moest worden ingenomen. En daarom begeert Jozua de eenzaamheid. Om daar de Heere te zoeken in het gebed. Om de Heere te vragen, Heere, hoe moet het nu verder? Om te overleggen voor Gods aangezicht wat hij moet doen om die eerste stad Jericho te kunnen innemen. En daarin ligt dan een les. Wat kan de eenzaamheid soms een zegen zijn? Hoewel ook mensen juist in deze tijd, en dan denk ik bijzonder aan de ouderen in ons midden, het ook pijnlijk ervaren om eenzaam te zijn en soms dagenlang niemand te kunnen zien of spreken. Tegelijkertijd kunnen tijden van eenzaamheid ook een zegen zijn en hoeven het niet de slechtste tijden te zijn. Om in de eenzaamheid biddend te mediteren over de wegen des Heren. Om biddend te overdenken en te overleggen hoe de weg nu verder moet, zeker als je niet kunt ontkennen dat je genade gevonden hebt in de ogen des Heren, maar dat je niet meer weet hoe de weg verder moet. Of dat er belangrijke beslissingen in je leven moeten komen. Het zijn de slechtste tijden niet om in de eenzaamheid je knieën te buigen en de Heere om hulp te vragen en zijn leiding op te mogen merken. Ja, om in de eenzaamheid acht te slaan op zijn woorden en zijn daden. Zoals het aan het begin van deze dienst ook uitgesproken hebben. Zie gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun Heeren. En gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Zo was Jozua in de eenzaamheid, bij Jericho. Want hij was zich bewust, wilde het volk verder dat beloofde land intrekken, dan moest eerst deze sleutelstad, deze poort als het ware ingenomen worden. En het was in de oudheid zo, dat als een volk ging strijden en de poort werd ingenomen, dan was dat eigenlijk al de overwinning. Nu Jozua beseft het, als we nou deze poortstad hebben ingenomen, dan is dat een bewijs dat het land van ons is. Maar ach, hoe moet hij dat aanpakken? Hoe zal hij Jericho kunnen innemen? Hoe zal hij kunnen aanvallen? Hoe moet hij die stad gaan belegeren? Hoe moet hij het aanpakken? Hij weet het niet. Oh jawel, hij heeft wel van die twee verspieders die naar Jericho geweest zijn gehoord dat het maar een kleine stad is. Hij heeft ook gehoord dat de oppervlakte van de stad niet meer is dan 4 hectare. Hij heeft ook gehoord dat er niet meer dan 1500 mensen wonen in die stad. En Jozua heeft ook gehoord dat die weinige inwoners van de stad Jericho verschrikt waren, bevreesd waren vanwege de daden van de Heere. Hij heeft gehoord dat in het hart van die inwoners van Jericho geen moed meer was om vanuit zichzelf tegen Israël te gaan strijden, omdat ze hebben gemerkt daar in Jericho welke machtige God Israël heeft. En daarom hadden ze de poort hermetisch toegesloten. Ja, Jozua wist ook nog wel wat de twee verspieders door het ware geloof hebben mogen getuigen toen ze teruggekomen waren uit Jericho. Jozua, zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven. Ja, dat wist Jozua allemaal. Maar die muren, hè. Die hoge, dikke muren. En daar zag Jozua met name tegenaan. En misschien kunt u het nog herinneren. En toen wij de Bijbellezingen hebben gehouden over Hebreeën 11. En hoe Paulus in Hebreeën 11 heeft mogen getuigen dat die muren van Jericho door het geloof zijn gevallen. En toen hebben we uitgelegd hoe die muren eruit zagen. Rondom Jericho waren eigenlijk 2 muren. En beide muren waren 2 meter dik. En tussen die beide muren was een soort plateau rondom de stad van ongeveer 3 meter. Dus totaal was die hele muur 2 plus 2 plus 3, dus 7 meter dik. En daarbij was de eerste, de buitenste muur 4 meter hoog en de binnenste muur die was zelfs 6 tot 8 meter hoog. En tussen die 2 muren, daar stonden dan wat arme huisjes voor de arme mensen. En we hebben gehoord toen we het over Hebreeën 11 hadden, En dat tussen die muren ook Rachab een huis had en dan aan de buitenmuur gebouwd, want ze kon via het venster de verspieders zo aan de buitenkant van de stad neerlaten. Nou, u voelt wel aan, muren van 4 tot 8 meter hoog en dan 7 meter dik. Hoe kun je een stad met zo'n murencomplex ooit kunnen innemen? Nou, daar liep Jozef om te tobben. Hij zag in zichzelf geen mogelijkheid. En misschien zijn er voor u geestelijk ook wel muren opgerezen in je leven. En misschien loop jij wel met hele dikke muren voor ogen. Als je de noodzaak van de waarachtige bekering gaat ervaren in je ziel. En je voelt, ik moet bekeerd worden, anders ga ik eeuwig verloren. Maar de bekering lijkt uit te blijven. En je gaat voort, welke muren kunnen dan niet oprijzen? De muren van het harde zondaarshart. Heer, ik kan mij niet bekeren, ik ben zo zondig, ik ben zo dood in de zonden en de misdaden. Mijn hart is zo hard, Heer, mijn hart is als een bunker en hoe ouder ik word, hoe kouder het lijkt te worden. Het lijkt of mijn hart steeds harder wordt. Hoe moet dat hart, hoe moeten de muren van mijn hart ooit kunnen instorten? O Heere, wat is de val in het paradijs toch diep geweest? En weet u, als de Heilige Geest nou begint te werken in je leven, en hij laat de werkelijkheid van je bestaan zien, hij laat je blikken in je ziel, zodat je als het ware zo'n geestelijke verspieder wordt, zo'n Jozua die daar verkeert in de vlakke velden van Jericho, dan laat hij zien hoe erg het eraan toe is. En als de Heilige Geest nou die harde muren van je ziel gaat openbreken en hij laat je blikken in de stad Jericho van je ziel, dan kom je erachter welk een vuile bron van wanbedrijven hier van binnen zitten. Dan woont niet alleen Rachab de hoer in de stad, in de ziel van jezelf. Maar dan ga je ook Zacchaeus de dief ontdekken, je gaat de moordenaar ontdekken, ja, je gaat alle zonden ontdekken die je gaat leren zien in de spiegel van Gods wet. Dat je van nature ook een vloeker bent, dat je van nature ook een sabbatschender bent, dat je van nature ook een huichelaar bent, een bedrieger, ja, een mens vol zondige begeerten. Hoe zal zo een ooit in het koninkrijk der hemelen kunnen komen, als je gaat ontdekken in het woord van God, en dat de Heere toch een verterend vuur is, en een eeuwige gloed, bij wie geen zondaar, ook ik niet, kan bestaan. O, wat een muren rijzen er dan op, zo hoog, zo dik. En de Satan wil het je doen geloven, je hebt te veel gezondigd, er is geen genade voor je. En als dan het ongeloof overheerst in je ziel, dan weet je niet hoe het ooit goed moet komen. En als je dan zo met je zonde over de wereld gaat, en je moet bemerken dat je zelf die zonde er niet onder kan krijgen, en ook met je goede werken die zonde niet weg kan wassen, maar des te meer moet ervaren dat je met al die zonden in de schuld staat bij God, en dat de gerechtigheid van God betaling eist voor al je zonden. Dan rijst er weer van die grote muren voor je op, want dan moet je zeggen, Heer, ik heb geen penning om die schuld te kunnen betalen. Ja, dan kom je in aanraking met dat geestelijke Jericho. Met de geestelijke muren van Jericho. Zit er zo een in ons midden misschien? Of thuis mee te luisteren, dichtbij en ver weg? Met een hart vol vrees, met het diepe besef van je totale onmogelijkheid vanuit jezelf, met zoveel ongelovigheid in je ziel, starende op die grote muren, dat je zegt, Heer, het zal nooit meer wat worden. Hoe moet dat toch? 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Ja, dan zit je met Jozua in de velden van Jericho, je blind te staren op de hoge muren van onmogelijkheid, en vervult je hart zich met moedeloosheid. Zal het ooit nog goed kunnen komen? En dan mag ik u vanavond een prediken. Dat wat bij de mensen totaal onmogelijk is, is nou mogelijk bij God. Want luister eens wat er verder geschreven staat in het tweede deel van vers 13 en het eerste deel van vers 14. Voorts geschiedde het dat Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe. En zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren, ik ben nu gekomen. Als ik dit zo op me in laat werken, zeker die woordjes uit het tweede deel van vers 13, dan doet mij dat denken dat Jozua met zijn hoofd naar beneden heeft gelopen. Oh jawel, hij keek wel naar die muren, maar als hij die muren zag, dan keek hij weer naar beneden. En doen we dat ook niet te veel? Jozua had omhoog moeten kijken, maar dat deed hij niet. Als hij die muren voor zich op zag reizen, keek hij naar beneden. Dan bogen zijn hoofd, of misschien heeft hij wel op zijn knieën gelegen, met zijn hoofd naar de aarde. Maar hoe het ook zij, er brak een moment aan, zo laat onze tekst weten, dat hij zijn ogen ophief. Hij werd als het ware ergens naartoe getrokken. Waarna dan? Werd hij opnieuw getrokken naar die hoge, sterke muren van de stad Jericho? Nee, gemeente. Maar toen hij zijn ogen ophief, werd hij getrokken naar een man. Die er opeens vlak voor hem stond. Hij had niet eens gemerkt dat hij op hem afkwam. Een man, jongens en meisjes, met een uitgestrokken zwaard. En dat moet je je maar zo voorstellen. Een man in de gedaante van een soldaat. Met een scherp zwaard dat blinkt in de zon. En dat zwaard stak in de richting van Jozua. Je zou er achteruit deinzen. Maar nee, Jozua is niet bang voor die sterke soldaat die op hem afkwam. Maar moedig treedt hij tot die soldaat toe en hij zegt, zijt gij van ons of van onze vijanden? Jozua herkent dus niet direct wie die man is. Want die man hield zich nog een ogenblik verborgen. Maar dat duurde niet lang, want als Jozua gevraagd heeft, zijt gij van ons of van onze vijanden? Dan krijgt hij een zeer opmerkelijk antwoord. Het eerste wat deze man zegt is, nee. En met dat woordje laat hij weten, ik kom niet uit Jericho, maar ik kom ook niet uit Israël. Dus hij stond niet aan een van die twee partijen, maar hij stond boven die partijen, boven Jericho, boven Israël. Want als hij uitdrukkelijk heeft gezegd, nee, klinkt daar gelijk achteraan, ik ben de vorst van het Heer des Heren, ik ben nu gekomen. We leven in adventstijd. En als ik deze persoon hier geschilderd vindt in onze tekst, dan valt er over onze tekst een adventslicht. Ja, sterker nog, kerstlicht. Want die man die op Jozua afkomt, die openbaart zich allereerst als de vorst van het Heer des Heren. En jongelui, het Heer des Heren, dat is het leger engelen in de hemel. En daar staat deze vorst boven. Hij is dus de vorst uit de hemel. Die persoon die tot Jozua komt is God zelf. Maar wat heeft God gedaan? Hij heeft voor een ogenblik de menselijke natuur aangenomen in de vorm van een strijder. Dus wat ziet Jozua op hem afkomen? Welk licht krijgt Jozua? Dat blijkt uit het vervolg. Dat hier de Heer Jezus Christus aan hem openbaart als de middelaar. Enerzijds als de goddelijke vorst, de zoon van God die God zelf is, en tegelijkertijd in een menselijke natuur. Hier in onze tekst zie als het ware wat Johannes later mag schrijven: het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En zo openbaart Heer Jezus Christus zich hier aan Jozua. Als de middelaar. Maar wel openbaart hij zich als in een bijzonder ambt van hem. Namelijk als een koning. Als een krijgsman. Als een strijder voor het volk. En nu kom ik bij het wonder. Al heeft deze Heer Jezus Christus, al heeft deze vorst, op de vraag van Jozua, zijt gij van ons of van onze vijanden nee gezegd? Alsof hij wil zeggen, ik sta boven de partijen. Toch laat hij aan Jozua weten dat hij met Israël is en tegen de vijand. En dat is nu zo'n troost voor Gods volk. Christus staat aan hun zijde. Hij is die sterke held bij wie God hulp besteld heeft. Hij is de middelaar die zich niet alleen aan God verbonden heeft van eeuwigheid, maar door zijn menselijke natuur ook aan de mens verbonden heeft. Deze middelaar kiest altijd de partij voor zijn kerk. En wat gaat de kerk des Heren juist in de strijd hier op aarde nou ondervinden? Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Ik ben met u, o mijn volk. En gemeente, als je nou tot dat gelukkige volk mag behoren, dan mag je het bij tijden gaan ondervinden zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons kunnen zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, zal hij ook met hem niet alle dingen schenken? Hier komt Christus, in de gedaante van een strijder, om Jozua te gaan vertroosten, die niet meer weet hoe hij het land Israël moet binnentrekken, hoe hij deze poort Jericho moet innemen. En wat gaat de Heer eigenlijk zeggen tegen Jozua en in Jozua tegen het volk? Ik zal voor u lieden strijden. En gij zult stil zijn. Lieve gemeente, wat wordt een zondaar toch gemakkelijk zalig. Snap je dat? Oh ja, ik weet wel van die strijd. En ik weet ook wel van die muren. En ik weet ook al van de onmogelijkheden, van de aanvechting en van de hemelhoge schuld. Maar als het geloof in de beoefening mag zijn, en je houdt niemand anders over als die vorst van het Heer des Heren, is zalig worden zo eenvoudig. Ik zal voor uw lieden strijden, tot op Golgotha toe. En gij zult stil zijn. Je kunt er niets aan meewerken, maar je hoeft er ook niets aan mee te werken, want ik heb alles alleen volbracht. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Zo komt hij vanavond, door de prediking van het woord, hier in dit kerkgebouw en in uw woningen waar u vanavond mag meeluisteren. En steeds komt hij weer in het bijzonder tot zijn strijdende kerk. En misschien moet u vanavond wel zeggen, als je terugkijkt op je leven, er zijn goede tijden in mijn leven geweest. Dat de Heere nabij was. dat je als het ware in die vallei van Gilgal mocht verkeren en de rijkdom van de besnijdenis heeft mogen ervaren en de diepe betekenis van het Pascha en het Lam Gods heeft mogen verstaan, dat je rijk vertroost mocht wezen onder de prediking van het woord of in de eenzaamheid, maar dat je de strijd weer in moet. En dat je opnieuw voor de muren van onmogelijkheden terechtkomt. Maar hoor dan eens vanavond, als je hier vanavond zit of thuis meeluistert, in al je onmogelijkheden. Christus komt door de prediking van het woord deze avond tot een arme tobber die het niet meer weet. En hij roept het je toe, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen, nu je het niet meer weet, nu je het niet meer ziet, nu je het niet meer weet hoe het goed moet komen. Ik ben nu gekomen als die grote koning, die strijdt voor zijn kerk. Ik ben gekomen als die grote vorst van het Heer des Heren, om u tot hulp en sterkte te zijn, om je van je zonde te verlossen. Om je van je inwonen verderf te verlossen. Om voor je schuld te betalen. Om je zonden te verzoenen. Om je te leren strijden tegen de zonde. Om je te leren strijden tegen het ongeloof. O ja, het is je hartelijke begeerte om verlost te worden van je zonde. En er is in je ziel die hartelijke wil gewerkt door Gods geest. Om naar Gods wil te mogen leven tot zijn eer. En je mag het vanavond in stilte oprecht voor God betuigen. Heer, u weet toch alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En die liefde is er gekomen omdat u mij eerst hebt lief gehad, o Heer. En ik wil ook niets liever dan tot eer van uw leven. Maar o, die strijd, Heer, de strijd tegen mijn vijanden. De strijd tegen die muren. Ik kan het niet in eigen kracht, het volbrengen is er niet. O, dat Jericho, o, die muren, hoe moet het toch? O, hoor dan eens, strijdende kerk, ik ben nu gekomen. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. En hoe kwam hij tot Jozua? Dan wijs ik u er eventjes op wat Christus in zijn hand heeft. Een uitgestoken zwaard. Een zwaard dat hij doet gebruikt. Een krachtig wapen. En waar ziet dat zwaard op, wat Christus in zijn hand als het ware voor hem uitsteekt in de richting van Jozua? Als wij schrift met schrift gaan vergelijken, en dan betekent het zwaard in de Bijbel dikwijls het woord van God. Als Paulus in Efeze 6 gaat beschrijven wat de geestelijke wapenrusting is, dan spreekt hij over het zwaard des geestes, het welk het woord van God is. En wat is dat een onmisbaar en tegelijkertijd een krachtig wapen in de geestelijke strijd tegen de doodsvijanden. Wat is dat een krachtig wapen? Om door alle muren heen te kunnen breken, want door dat woord, gepaard met de krachtige werking van de Heilige Geest, wordt het geloof gewerkt in de ziel. En met name als het gaat om de grootste vijand van degene die God vrezen, waar ze nooit bovenuit kunnen komen in dit leven, dat is de zonde. En toch moeten de pelgrims door de woestijn van dit leven heen reizen. En elke keer komen ze weer in aanraking met de muren van hun zonde. Maar nu is daar in de handen van Christus dat zwaard. Dat zwaard waarmee hij zijn kerk liet strijden tegen de zonde. En hoe doet de Heere dat nou? Als hij je nou daadwerkelijk leert strijden tegen de zonden, dan weet je wat de zonden zijn. En dan weet je ook dat er tegen die zonden gestreden moet worden. En elke keer als je de zonde weer voelt bovenkomen in je hart waartegen gestreden moet worden, En dan herinnert dat je aan je diepe val in paradijs. Daar is het gebeurd. Daar zijn de zonden in de wereld gekomen. Daar ligt het begin dat ik zo vleeselijk ben verkocht onder de zonde. En daarom moest daar een engel komen met dat zwaard om de weg tot de boom des levens te versperren. Want een schuldig mensenkind kan voor God niet bestaan. En door eigen gerechtigheden is de weg naar de boom des levens ook niet meer te openen. En daarom als je lid strijden tegen de zonde met dat zwaard des geestes, dan zul je in die strijd ook elke keer weer bij de oorzaak terechtkomen, mijn diepe val in paradijs. En het tweede wat dat zwaard laat zien, dat is het woord van God, wat je ten diepste vanwege je zonden hebt verdiend. Want dat predikt ook dat zwaard. En heb je dat ook mogen leren in je leven? Want er kan wel wat zondekennis komen. En er kan wel wat beroering in je ziel komen. En je kan wel wat aangedaan zijn in je geweten en soms nachten wakker liggen vanwege je zonde. Maar heb je ook wel eens mogen buigen voor God, omdat je in het woord hebt ontdekt wat je vanwege je zonden hebt verdiend? Dat er een zwaard van Gods gerechtigheid boven ons hoofd hangt en dat de Heer met dat zwaard een mens mag doden vanwege zijn zonden? En dan eerlijk tegen de Heere te zeggen, Heere, ik heb het verdiend, als u dat zou doen. Maar weet u wat nu zo wonderlijk is in deze geschiedenis? Dat zwaard wat Jozua ziet, dat hem moet herinneren aan zijn zonde. En dat hem in de tweede plaats wijst op de straf der zonde. Dat zwaard, gemeente, ligt in de handen van de Heer Jezus. En dat predikt nou de weg der verlossing. Want het feit dat zwaard in de handen van de Heer Jezus ligt, laat zien dat hij zich wil laten treffen en hij heeft zich laten treffen door het zwaard van Gods gerechtigheid. Want het is in het leven van de Heer Jezus waar geworden, tot troost voor een mensenkind die met al zijn zonden en schulden toevlucht neemt tot hem. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de Heere der Scharen, sla die herder. Ben je wel eens weggezonken, gemeente? Als je door de prediking van het evangelie, in het bijzonder de lijdensevangelie, hebt mogen zien hoe de rechtvaardige God met het zwaard van zijn gerechtigheid niet mij, wat ik duizendmaal verdiend zou hebben, maar zijn geliefde zoon heeft geslagen, tot op het kruishout van Golgotha toe. En toen het zwaard van Gods gerechtigheid de zoon van God heeft geslagen, toen heeft hij het uit moeten roepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En zo heeft hij alleen als die grote vorst van het Heer des Heren gestreden. Als die grote Israël, en die naam betekent vorst Gods, heeft hij gestreden op Golgotha tegen al die vijanden en heeft hij zich laten treffen door het zwaard van Gods gerechtigheid. En dat zwaard van Gods gerechtigheid heeft die lieve Heer Jezus Christus van zijn hoofd tot zijn voeten toe verwond. En uit al die wonden stroomde dat dierbare bloed, waarin al de zonden van zijn kerk werden meegenomen en werden verzwolgen, zodat het oordeel werd weggenomen. En daarom, kinders, heren in ons midden, al kun je het vanavond misschien niet meer bekijken, en ligt alles eronder en sta je bij vernieuwing weer zo van ver. Doordat dat zwaard Christus heeft getroffen, zal dat zwaard u nooit meer treffen. Want nu Christus vanavond door de prediking komt, als de vorst van het Heer des Heren, met het zwaard in zijn hand, wil hij daarmee juist het geloof gaan versterken, dat hij met je mee zal gaan in de strijd, en dat hij de strijd ten diepste overwonnen heeft, en dat je hem nooit kan tegenvallen, ook al zondig je na ontvangen genade steeds weer. Maar dat je eens toch de overwinning zult behalen in Christus krachten. Dan wil hij vanavond door de prediking van het woord gaan vertroosten. Zijn kerk in de strijd. Ik ben voor u in de strijd geweest. In Gethsemane heb ik gestreden voor je, mijn kind. Op Golgotha heb ik gestreden voor je. Ik heb de strijd met de grote Apollyon aangegaan. En ik heb overwonnen. Ik heb al je zonden meegenomen tot op het vloekhout van Golgotha. Daar heb ik ze voor eeuwig genageld. En ze zullen nooit meer in gedachtenis van God komen. Ja, zelfs heb ik uw zondige vlees, waar je zo mee te strijden hebt, dat heb ik aan het kruis verdoemd. Zodat u niet meer leeft ten diepste, maar ik leef in u. En gij zult eeuwig leven, en niemand zal je uit mijn hand rukken, want ik, o mijn strijdend kind, ben uw vorst, de vorst van het Heer des Heren. Wat een troostvolle verschijning van de Heer Jezus Christus aan Jozua. Wat deed dat nu met hem? We gaan verder lezen in het tweede gedeelte van vers 14 en vers 15. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan, en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig, en Jozua deed alzo. Uit deze woorden kunnen wij opmaken dat Jozua door het geloof heeft verstaan wie die persoon was met dat uitgetrokken zwaard. Die vorst van het Heer des Heren is Christus. Dat blijkt allereerst uit de reactie van Jozua. Hij valt op zijn knieën. En als we dat in de Bijbel tegenkomen, gemeente, dat mensen op hun knieën vallen met hun aangezicht ter aarde, als ze zich neerbuigen, dan moeten we ons dat altijd zo voorstellen. Dat was de gewoonte onder Israël. Ze vielen op hun knieën en zij legden hun ellebogen op de grond en deden hun hoofd tussen hun handen tot op de grond, als een bewijs van eerbied en tegelijkertijd van ootmoed. En als Jozua zo voor de Heer Jezus ligt, dan is zijn hart vervuld met grote eerbied voor deze vorst. En tegelijkertijd voelt hij zich zo klein, zo ootmoedig, dat hij plat op de grond neerligt voor zijn koning. En het tweede, waaruit blijkt dat Jozua gezien heeft door het geloof dat dit de Christus is, blijkt uit zijn aanbidding. En jongelui, aanbidden, dat is wat anders als bidden. Kijk, bidden, en ik mag ervan uitgaan dat jullie dat doen en dat u dat ook steeds weer doet, dat is je handen vouwen, je knieën buigen of op een andere wijze, om met je gemis tot God te gaan, met je nood tot God te gaan, met je behoefte tot God te gaan, met je begeerten om hem te vragen, om hem te smeken, om hem in te roepen. Of hij je wil schenken wat je nodig hebt, dat is bidden. Maar aanbidden is wat anders. Aanbidden wil zeggen, dan raakt je hart voor een ogenblik vervuld met de eer van God. Dan wordt je hart voor een ogenblik vervuld met God zelf en dat in Christus. Dan mag je jezelf helemaal kwijtraken en dan heb je de Heer alleen op het oog. Dan mag je een ogenblik vervuld zijn met de eer Gods En dan kun je soms niet anders stamelen. O Heere, u alleen zij al de eer. Dan mag je jezelf een ogenblik verliezen in God. En wist u, zulke momentjes in het geloofsleven van Gods kinderen zijn voorsmaken van het hemelleven, want straks in de hemel blijft dat nou eeuwig over. God aanbidden. En het derde waaruit blijkt dat Jozua ziet dat deze man, deze strijder, de Heer Jezus is, blijkt uit zijn vraag. Wat vraagt hij? Wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Heb je goed gelezen wat hij zegt? Hij zegt niet, wat spreekt de Heere tot mij? Maar hij zegt, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Ik hoor daarin allereerst Jozua zeggen, Heere, u weet dat ik de eenzaamheid heb opgezocht. Heere, u weet waar ik mee loop. Heere, u weet toch van die grote, dikke, hoge muren van Jericho. U weet dat ik er niet weet hoe ik er doorheen moet komen. En ik heb uitgezien naar uw hulp, naar uw komst. En nou bent u gekomen. Spreek tot mijn ziel, o Heere, want uw knecht hoort. Dus Jozua is afhankelijk van zijn koning. En dan zie je hoe hij zijn koning mag zien tenslotte, als mijn Heere. Zo noemt hij de Heer Jezus. En zichzelf, zijn knecht, zeg. Heb je zo wel eens aan de voeten van de Heer Jezus gelegen? En dat je op grond van datgene wat hij zelf in je ziel gewerkt heeft, want anders kan het nooit, hem mijn Heere mag noemen. En tegelijkertijd mag zeggen, en ik ben uw knecht, uw dienstmaagd. Weet u wat ik hier hoor? Hier hoor ik de bruid uit het Hooglied. U ook? Vindt het weerklank in uw ziel? Hier zie je nou iets van de geloofsvereniging tussen een zondaar met de Heer Jezus. Mijn Heere, zijn knecht. Hier hoor ik als het ware de bruid uit het Hooglied er jubelen. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Ik geloof dat Jozua hier door het geloof een ogenblik mag ervaren. Door deze Heer Jezus Christus gekocht te zijn met zijn bloed. En is dat nou niet de enige troost in het leven en sterven van de kerk des Heren? Dat ik met lichaam en ziel niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden betaald heeft en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Mijn Heere, zijn knecht. Jozua is heel teer hier, heel dicht door het geloof verenigd met zijn God. Heb je zo'n ontmoeting wel eens gehad? Zomaar onder de bediening van het woord. Of terwijl je mocht zitten aan zijn tafel, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Of zomaar ergens in de eenzaamheid op je slaapkamer, misschien wel midden in de nacht, terwijl je niet kon slapen en de Heere kwam bij verrassing over. En het werd zo goed van binnen in je ziel, dat je niets anders meer kon stamelen. Mijn Heere, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd. Dat zijn van die momenten die kun je niet vergeten. Dat zijn van die momenten die staan gegrift in je geheugen. Dat zijn die tere momenten waarin het geloof mag zeggen, de Heere is mij verschenen van verre tijden. En hij heeft op mij gezegd, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik je getrokken. Dat zijn die momenten waarbij je mag beleven, ik mocht als een arme zondaar tot u vluchten en Heer, ik heb mogen ondervinden dat ik hartelijk welkom was bij u. Al zag ik van tevoren duizenden muren oprijzen, maar u hebt de muren willen wegnemen en mag zo dicht in uw nabijheid verkeren. Dan zijn de zonden weg, dan ligt de schuld eronder en dan is het voor een ogenblik en zij zagen niemand dan Jezus alleen. O, dan mag ik weten dat u mij niet afgewezen hebt, o Heer Jezus. Dan mag ik ervaren dat u wilde luisteren naar mijn nood. En u bent tot mij gekomen en hebt tot mijn ziel gesproken. Ik ben uw heil alleen. Dat u mij liet zien, o Heer Jezus, wat het u gekost heeft op Golgotha om mij tot uw eigendom te kopen. Dat ik door het geloof dat bloed mocht zien vloeien. En dat, voordat ik het wist, uitgeroepen heb, mijn liefste is mijn en ik ben de zijne, zomaar in de stilte. Dat zijn nou heilige momenten, gemeente. En dat plekje waar je dan bent, is een heilige plaats. Op zo'n plaats als Jozua. En daarom zegt de Heere tegen hem, trek de schoenen van je voeten. Want de plaats waarop je staat is heilig, omdat de vorst er was, omdat die koning er was, die voor een ogenblik uit die hemelse heerlijkheid wilde neerdalen en dat plekje daar in de vallei van Jericho werd toen een klein stukje hemel op aarde. Een heilig plekje en elke keer gemeente, als de Heere komt tot een arme zondaar, waar dat dan ook is, dan wordt dat plekje een heilig plekje. En het woord wat hier in onze tekst wordt gebruikt in het Hebreeuws voor heilig, dat kun je ook vertalen met heiligheid of heiligdom. En de bijzondere plek waar de Heere wil komen is toch altijd zijn huis. En daarom is het zo smartelijk dat de gemeente niet meer samen kan komen in zijn geheel. En moet dat ook smarten aan het hart, want dit is zo'n heilige plaats als hij wil afdalen door het woord en door de sacramenten. Maar nu is de Heer zo onuitsprekelijk goed, dat hij ondanks de omstandigheden waarin hij ons zelf gebracht heeft, zelfs je huisje waar je vanavond zit te luisteren, tot zo'n heilige plaats kan maken, als het woord van God in de huiskamers mag klinken. Ja, dan is nu de woning waar je bent en het huis des Heren waar u nu hier mag zijn, toch een heilige plaats als je mag ervaren dat de Heer door het woord tot je ziel gaat spreken. En kinderen en jongelui, zul je dat ook maar beseffen in deze moeilijke tijd. Ik weet ook wel dat het niet makkelijk is om thuis op de bank anderhalf uur naar een preek te luisteren. En dat je thuis misschien door heel veel dingen wordt afgeleid. Maar door de omstandigheden zijn de woningen kleine kerkjes geworden. En we hopen dat het weer anders mag worden, dat de ganse gemeente weer samen mag komen in dit, het bedehuis des Heren. Maar zolang dat nog niet is, zul je elke keer beseffen, gemeente, of je nou hier bent of thuis meeluistert, dat dat plekje waar het woord des Heren klinkt, op dat moment een heilig plekje wordt. En dat we dan eerbiedig moeten zijn. Als we luisteren, als we zingen, als we bidden. Als in het huis des Heren kinderen worden gedoopt, en als de Heren het geeft in het nieuwe jaar, en laat het maar een gebedszaak mogen zijn, de tafel des Heren weer aangericht mag worden, o gemeen, dat zijn die plekken, die momenten waar de Heren zo laag wil afdalen. En dan mag het wel eens heilige grond worden, waar je gemeenschap mag hebben met de Heren. Ja, daar wil de Heere zijn stem laten horen, zijt heilig, want ik ben heilig. Dat hoorde Jozua ook, want hij moest zijn schoenen van zijn voeten doen, want dat plekje daar in de nabijheid van Jericho, dat werd een heilige plaats. En wat betekent dat? Dat hij zijn schoen moest uitdoen. Nou, gemeent, in de tijd van de Bijbel droegen de Israëlieten sandalen. Maar die sandalen, die werden natuurlijk vuil. Geasfalteerde wegen waren er niet. En betegelde straten waren er ook niet. De mensen liepen dikwijls door het zand en door de modder, zodat de schoenen dikwijls vies werden. En zo'n vieze schoen was aan het beeld van de onreinheid. En zo'n vuile schoen was dan het beeld van de zonde. En nu is daar Jozua, in de nabijheid van Jericho. En dan komt de vorst van het Heer des Heren uit de hemel tot Jozua. En dat plekje waar de Heere is, wordt heilig. En dan zegt de Heere: Jozua, nou je schoenen uit. En dan ging deze prediking vanuit: Jozua, leg nou de zonde eens af. En is dat nou ook niet de heilige roeping van de kerk des Heren die duur gekocht is? De vorst van het Heer des Heren daalt vanavond af door de prediking van het woord. En hij roept het een ieder toe. Trek uw vuile schoenen van uw zonden uit. Want ik ben heilig en gij moet heilig zijn. Leg dan af uw zonden. Ach, hoe moet dat toch? Kan dat wel? Kijk eens naar Jozua. Wat staat er nu aan het einde van vers 15? En Jozua deed alzo. Zijn schoenen, zijn vuile sandalen gingen uit. Maar waar? Waar gingen die schoenen uit? Waar kan een mens verlost worden van zijn zonde? Waar kan hij strijden tegen de zonde? Waar kan hij daadwerkelijk de zonde afleggen? Op het heilige plekje aan Jezus voeten. Anders niet. Om daar in verwondering te liggen, in aanbidding, in afhankelijkheid. Daar leer je sterven aan de zonde. Daar leer je strijden tegen de zonde. Waarom? Omdat Heer Jezus de grote overwinnaar is. Hij heeft de zonde weggedragen. Hij heeft de macht van de zonde overwonnen en tegelijkertijd heeft hij de wet des Heren volmaakt gehouden. En wil je nu leren om te sterven aan de zonden en op te staan in dat nieuwe leven, kan het alleen maar in zijn nabijheid. En zo krijgt de kerk des Heren onderwijs vanavond, hoe je de strijd moet strijden tegen de vijanden. Aan de voeten van de vorst van het Heer des Heren. Ja, achter hem aan. Toen Jozua daar lag op zijn knieën, toen kreeg hij onderwijs over de strijd die hij moest gaan strijden tegen Jericho. En dat gaan we overdenken in de laatste versen. Dat zijn de eerste versen van hoofdstuk 6. Ik lees de eerste twee versen nog even voor. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. En er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en de strijdbare helden in uw hand gegeven. En wat er dan verder volgt tot vers 5. U weet dat de Bijbel opgesplitst is in stukken. Wij noemen dat pericopen. En de Statenvertalers, die hebben dat elke keer voorzien van een titel. Dat staat dus in de oorspronkelijke versie niet van de grondtekst, maar voor de verduidelijking is elke keer een titel gegeven aan een pericoop. En eigenlijk horen de eerste 5 versen van Jozua 6 onlosmakelijk bij vers 13, 14 en 15 van Jozua 5. Daarom hebben wij dat vanavond ook samen genomen. En als je deze versen samenpakt, dus vers 13 van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 6, het 5e vers, dan valt vers 1 een beetje op. Dan is dat een beetje een opmerkelijke boodschap die de Bijbelschrijver van het boek Jozua ons in het eerste vers meedeelt. Het is net alsof er iets tussen haakjes bijgevoegd wordt. En toch, dat eerste vers bevat wel een duidelijke, belangrijke boodschap. Zomaar tussendoor, terwijl Jozua daar aan de voeten van de Heer Jezus ligt, en voordat de Heer Jezus, als die grote vorst, duidelijk gaat maken wat hij gaat doen met Jericho, is daar even die mededeling: Jericho heeft de poorten gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls, en niemand kon erin en niemand kon eruit. Waarom staat dat daar nou, zo tussen haakjes? Want ja, inderdaad, die poorten zitten hermetisch dicht. En waarom hebben de inwoners van Jericho dat nou gedaan? Is dat om zich goed voor te bereiden op de strijd? Nee, gemeente, dat was angst. Grote angst. Daarom zitten die poorten op slot. De inwoners van Jericho zijn bang. Want eerder in het boek Jozua staat al beschreven dat hun hart versmolten werd, dat er in hen geen moed meer was, toen ze hoorden van de grote, almachtige daden van God. En het enige wat ze nu nog meenden te kunnen doen, was de poorten van de stad hermetisch sluiten. En ze dachten, dat is het enige redmiddel om ons te beschermen tegen dat gevaarlijke volk van Israël en tegen die koning, die God van Israël. Wat gebeurt er in Jericho? Ze gaan het verwachten van de poort. Er is niks nieuws onder de zon. Grote delen van Nederland gaan het verwachten van het vaccin. Die gaat ons redden. Fout. Er is er maar één die ons kan redden. Dat is de almachtige God. Dat is nu zo. Dat was toen zo. Jericho denkt veilig te zijn achter die grote sterke poort. Die ze misschien wel met extra sloten hebben dichtgedaan. Maar ach, ze zien niet op de almacht van de God van Israël. Die almachtige God die de machtige snelstromende rivier de Jordaan een breed pad kon maken, zodat het ganse volk er doorgaat, zal hij niet bij machte zijn om de poort van Jericho open te breken en de muren ineen te doen storten? Daarom staat die mededeling ertussen. Alsof de schrijver wil zeggen, kijk, zo lag het nou bij Jericho, de poort zat potdicht. Maar dat was niets voor de Heere. En daarom staat er gelijk achteraan geschreven in het 2e vers. Toen zeide de Heere tot Jozua. Met het oog op die hoge muren. Met het oog op die dichtgedane poort. Zie. Ik heb Jericho met haar koning. En strijdbare helden in uw hand gegeven. Ja, u hoort het goed. De Heere die zegt niet tegen Jozua, ik zal Jericho in uw hand geven, ik zal die strijdbare helden in uw hand geven. Maar de Heere zegt heel duidelijk, ik heb gegeven. Voltooid. En het is een belofte waarin de zekerheid van de vervulling al opgesloten ligt. Het zal zeker gebeuren. Deze stad heb ik gegeven. Maar al ligt die zekerheid er. En al zal de Heer het straks ook daadwerkelijk alleen gaan doen. Hij gaat het volk wel inschakelen. En wat moet het volk gaan doen? Nou, dat staat als een belofte in de versen 3 tot en met 5 beschreven. En later hopen we erop terug te komen dat het volk het ook daadwerkelijk gaat doen. Maar vanavond even de belofte. En het bevel. Wat Israël straks moet gaan doen. Ze moeten 6 dagen lang 1 keer om de stad gaan lopen. En de 7e dag zelfs 7 keer. En na de 7e keer zullen 7 priesters die voor de ark lopen op 7 bazuinen, ramshoren gaan blazen. En als ze dat gedaan hebben, zullen ze daarna 1 lange, uitgerekte toon laten horen. En zodra het volk dat hoort, moeten ze als 1 man gaan juichen. En dan zegt de Heer, op het moment dat jullie zullen juichen, dan zullen de poorten ineenstorten en kunnen jullie de stad innemen. Tot 4 keer toe wordt in deze belofte, in dit bevel, door de Heere het getal 7 gebruikt. 7 dagen rondom de stad lopen. En zelfs de 7e dag 7 keer. 7 priesters gaan voorop. En 7 bazuinen zullen geblazen worden. En het getal 7 in de Bijbel, in het Oude Testament, in het Hebreeuws, dat is afgeleid van een woord dat betekent enerzijds volheid. Het komt tot een voleinding. En tegelijkertijd heeft het ook te maken met Sabbat, rust, 7e dag. En juist nu hier een aantal keren dat getal 7 klinkt uit de mond van de vorst van het Heer des Heren, mag Jozua het opmerken. De Heere zal voor ons strijden en wij zullen stil zijn, stil volgen, meer niet. En in dat getal 7 klinkt ook de ruimte en de zekerheid. De Heere zal een volkomen verlossing geven. En als de verlossing er zal zijn, zal hij zijn volk doen rusten. En dan is het weer waar, wat Paulus schrijft aan de Hebreeën, dat Jozua het volk in de rust zal brengen. Als een type van Christus, die zijn volk eenmaal in de rust zal brengen. Er blijft een rust over voor het volk van God. Dat ligt opgesloten in dat getal 7. En straks moeten ze gaan lopen. Rondom die stad. Het was niet zo'n grote stad, hebben we gehoord. Slechts 4 hectare. En het volk Israël was een machtig groot volk geworden. En alle strijdbare helden die zullen mee moeten lopen. En het zal zo'n lange stoet zijn, gemeente, dat het volk Israël als het ware rondom de stad een schakel vormt. Dus vooroplopende priesters, 7, met de 7 bazuinen, daarachter de ark en daarachter het volk. En de laatsten van het volk, die zullen weer in verbinding komen met de voorste priesters, zodat er als het ware een cirkel rondom de stad Jericho gevormd wordt van Israëlieten. En zo zal die kring rondom de stad lopen. Maar let op, in die kring rondom die stad Jericho zit een belangrijke schakel. Dat is de ark des verbonds des Heren. En die wijst ook heen naar Christus. Zo zullen de muren vallen. Zo maakt God mogelijk wat bij de mensen onmogelijk is. Door de ark. Hoe komt een zondaar ooit verlost van zijn zonden? Door de ark. Hoe komt een kind des Heren ooit aan in het Kanaan der rust? Achter de ark. Op grond van de verzoening door voldoening. Want Christus, gemeente, is de overste leidsman en voleinde des geloofs. En wie nu door genade achter hem aan mag komen, Ja, die heeft geleerd om zijn leven te verliezen en het enkel en alleen van hem te verwachten. Die is gestorven aan zijn eigen ik en die heeft geleerd, hij moet wassen en ik minder worden. Die heeft het geleerd, Mozes, als vertegenwoordiger van de wet, die zal mij nooit in het beloofde land kunnen brengen. Maar Jozua, wiens naam in het Nieuwe Testament is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. O, wie achter Christus mag aanlopen, die komt thuis, mag u zo'n volgeling zijn. Achter hem aankomen, ziende op hem, uitziende naar zijn verlossing. Dan gaat het zingen in uw ziel, achter hem aan. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij moet wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, u weet met wat voor onmogelijkheden we misschien vanavond hebben zitten luisteren. Maar laat het woord van deze avond dan toch eens hoop en verwachting mogen geven. En dat we toch eens een geloofsoog buiten onszelf mogen leren slaan op die vorst van het Heer des Heren. Want hij alleen kan redden. Hij alleen kan verlossen uit alle benauwdheden, uit alle grootste nood. Heere, wil u het toepassen. Wilt u zondaren bekeren? Wilt gij uw volk onderwijzen? En geef dat uw kinderen steeds mogen leren achter u aan te komen. Dan alleen zullen de muren van onmogelijkheden worden geslecht. Achter u aan. Zo reist de kerk naar het beloofde land hierboven. Hartelijk dank dat we dit woord mochten overdenken vanavond. Ga u zo met ons mee de rest van deze week. Leid ons heen naar zondag, om daar weer onderwijs te mogen krijgen. Hoe Rut gelost werd in de poort, maar ook onderwijs te mogen krijgen. Hoe u, Heer Jezus Christus, ten hemel opvoer vol eer. En hoe de kerker uw buit werd. O, zie in gunst op ons van boven. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot over die beminnelijke vorst uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. En wat er verder volgt, Psalm 45, vers 1. Thank you. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.